Wij lezen deze middag uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente te Efeze, het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. De schriftlezing is Efeze 1, vers 1 tot en met vers 14.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, door prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in Hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gedoopt, gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de geest, met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid.
Aan de beurt van behandeling is artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We lazen het Efeze 1 over God die kiest. En daar gaat het ook over in artikel 16. Het is eigenlijk maar een heel klein artikeltje. Heel beknopt wordt er iets gezegd over de verkiezing. Zullen wij dit artikel lezen met elkaar, artikel 16. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig. Doordien Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die Hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft, in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien Hij de anderen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf in geworpen hebben. Tot zover de lezing van dit artikel. Ja, gemeente, misschien zit je vanmiddag helemaal niet zo lekker. En zeg je, moet dat nou? Moet het in de preek gaan over de uitverkiezing? Misschien begin je wel wat te draaien. Het is ook allemaal zo duister, zo verborgen. Je bent gewoon wat huiverig voor het onderwerp. Ja, het gaat vanmiddag over de verkiezende God. En de een wordt verdrietig en de ander bang. en een derde onverschillig. Want ja, wat moet je erover zeggen? Kom je uiteindelijk niet terecht bij woorden als: als je geluk hebt, ben je uitverkoren. En als je pech hebt, niet. Zo wordt er wel gedacht, toch? God die kiest willekeurig. De wereld is een grote grabbelton en God grabbelt er een deel uit. Denk je zo misschien? Maar ja, dan zit je er wel naast. En nee, de verkiezing is ook geen systeem. We hebben het niet over een kille, koude, afstandelijke God. Maar we hebben het over een bewogen God die onze heil, onze zaligheid op het oog heeft. En daar gaan we vanmiddag over horen. Het thema voor de preek is de verkiezende God. Dat vind ik altijd zelf wat mooier om niet te zeggen de uitverkiezing, maar nee, we hebben het over de verkiezende God. De verkiezende God, drie gedachten. Het wonder van de verkiezing. Het juiste zicht op de verkiezing. En de jubel over de verkiezing. Dus het wonder van, het juiste zicht op en de jubel over de verkiezing. Is het u opgevallen? Is het jou opgevallen dat dit artikel opnieuw begint met die openingswoorden: wij geloven? Hoe begon artikel 10? Ja, precies met deze woorden: wij geloven. Hoe begint artikel 11 met deze woorden: wij geloven? Hoe begint artikel 13 en 14 en 15? Wij geloven. En artikel 16 begint ook weer zo. Wij geloven in de verkiezende God. Wij geloven. Dat is dus wat anders dan dat we zeggen: ja, we gaan vanmiddag eens wat nadenken over de verkiezing. Of we gaan eens samen praten over de verkiezende God. Of we gaan eens met elkaar de dingen beredeneren en alles eens op een rijtje zetten. Nee, wij geloven. Dat wil zeggen, wij vertrouwen op God. Wij belijden een God die verkiest omdat hij zichzelf zo bekend maakt in zijn woord. Het is niet voor niets dat dat stuk over de uitverkiezing nu in artikel 16 aan bod komt. Het is niet zo, jongelui, dat Guido de Bree op zijn studeerkamer zat en dat hij dacht: nou ja, laat ik ook nog eens wat gaan schrijven over God die verkiest en laat ik dat dan vandaag maar eens doen. Want ja, het moet er toch een keer van komen, dus waarom dan nou niet? Heeft Guido de Bree zomaar lukraak de pen gepakt om wat woorden aan het papier toe te vertrouwen? Nee. Als Guido de Bree artikel 16 het geloof beleidt dat God zondaren kiest, dan doet hij dat heel bewust op deze plek. Hij schrijft dit artikel bewust op nadat hij iets gezegd heeft over de schepping. En over de schepping van de mens en de val van Adam en Eva en van het hele menselijke geslacht. Daar hebben we de vorige keren bij stilgestaan. En dat is ontdekkend onderwijs en confronterend onderwijs en pijnlijk onderwijs, omdat dat Bijbelse onderzoek aan ons laat zien: wij zijn gevallen, afgevallen van God. Zelfs vanaf het vroegste, het allerprilste begin. Wij worden als zondaren ontvangen. Zo worden we geboren. En dat geldt ook jullie maatje. Ze is een zondig meisje. En wij met haar. Wij zijn niet van huis uit zo op God gericht zoals God het wil. En het erge is, wij kunnen die gerichtheid ook niet bij onszelf even omzetten en veranderen. Zonder God zijn we reddeloos verloren. Nee, niet omdat we slachtoffers zijn, maar omdat we schuldenaars zijn. We zijn heel bewust, jongens en meisjes, de fuik ingezwommen. Oh ja, en jij weet wel wat er gebeurt, hè, met vis dat een fuik inzwemt. Wat gebeurt er met die vis? Ja, die vis die komt er niet meer uit. Die zit gevangen. Dan is het wachten op een visser die langskomt en het net omhoog trekt en de vis op het droge trekt om het te doden. Nou, artikel 16 grijpt terug op onze zonde en zondeval. Als we het hebben over de verkiezing van God in artikel 16, dan moeten we heel goed beseffen dat wij gevallen zijn in Adam en dat wij ons in het verderf hebben gestort. En dat we daarmee onze ondergang tegemoet gaan. En daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Wij zijn die fuik van de zonde ingezwommen. En zo de verlorenheid ingezwommen. En ik kom er niet meer uit. Ik kan mezelf niet redden. Mezelf niet verlossen. Hoor je dat? Hoor je hoe uitzichtloos je situatie is? En hier moeten we beginnen. Als we het hebben over de uitverkiezing. Als we het hebben over God die zondige mensen verkiest. Wij moeten beginnen bij onze situatie. En ja, dat is het wonder. In die uitzichtloze situatie is er een God die kiest. Want Guido de Bret zet geen punt naar die openingszin, maar een komma. Het zou verdiend zijn als God ons in dat verderf zou laten. Maar nee, en verwonder je erover. God gaat zich bewijzen, zegt Guido de Bret in de Nederlandse geloofsbelijdenis, als de barmhartige God. Hij laat de wereld niet in die reddeloze situatie zitten. Hij staat niet op een afstandje te kijken hoe wij wegzinken in de modder, in het moeras van de zonde. Hij roept niet van afstand, ja, je moet dat eens gaan doen en je moet dat eens proberen. En als je een beetje geluk hebt en als het een beetje mee zit, dan kun je jezelf bevrijden. Nee, het wonder van de verkiezing is dat God zelf naar verloren mensen toe gaat. Hij trekt mensen, verlost mensen uit die uitzichtloze situatie. Hij gaat bewijzen dat hij de barmhartige God is. Hij trekt en hij verlost. Dat zijn twee woorden die je tegenkomt in artikel 16. Die kun je zo lezen in dat korte artikeltje. God trekt en verlost. En jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel begrijpen wat God doet. Want weet je waar ik aan moest denken? Aan een trekker die buiten Urk over het land gaat. Nadat het een hele poos heel hard geregend heeft. En zo'n trekker die wil over het land rijden om allerlei gewassen in de kar mee te nemen. Maar wat gebeurt er? De grond is zo zacht en modderig. Die trekker komt vast te zitten. En die kan wel gas geven. Maar die wielen die komen alleen maar dieper in de modder terecht. Er is geen bewegen aan. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dan moet er iets anders gebeuren. Dan moet er een andere trekker of een ander voertuig bij te pas komen. Die een verbinding legt door middel van een ketting of zo. En dan moet zo'n trekker los worden getrokken. Want op eigen kracht komt hij niet los. Nou, wij kunnen ons niet lostrekken, jongens en meisjes, uit de zonde. Uit het moeras van de zonde. We kunnen het wel proberen, maar het lukt ons niet. Wij kunnen onszelf niet verlossen. God moet er aan te pas komen om ons los te trekken en te verlossen. En dat is het wonder. Dat doet God. Hij bewijst zich, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. En weet je wat dat betekent? Nou ja, als God zich bewijst, dan maakt hij zich bekend. Als God zich bewijst, dan laat hij zien wie hij is. En jongelui, denk eens mee. Hoe bewijst God zich? Hoe laat hij zien wie hij is? Laat God niet zien wie hij is als hij zijn zoon stuurt naar de wereld. De Heer Jezus Christus. God bewijst zijn barmhartigheid in het kruis van Jezus. Kijk, een mens kan zichzelf niet helpen. Ik niet, jij niet. Ik kan mezelf niet lostrekken uit de zonde. Ik kan mezelf niet bij Jezus brengen, mezelf redden, zalig maken. Maar God zegt, dan ga ik het doen. En dan ga ik jou bij mij brengen. Want ik kies zondaren uit. En ik breng ze aan mijn voeten. Ik trek, ik verlos. Dat ben ik. Aan niemand verplicht. Dat doe ik enkel en alleen uit genade. Nou, dat is verkiezing. Vind je dat geen wonder? Dat God zondige mensen verkiest, trekt, verlost. Dat is verkiezing. En de doop, het sacrament van de heilige doop, dat is niet hetzelfde als verkiezing. En toch, dat heeft Calvijn al gezegd, is ook het ontvangen van het sacrament van de heilige doop een bepaalde vorm van verkiezing. Jullie kindje werd gedoopt, maatje werd gedoopt vanmiddag. En jullie jongens en meisjes, zijn jullie ook gedoopt? Ja, maar er zijn heel veel kinderen in deze wereld die niet zijn gedoopt en die geen Bijbel hebben. Dat je in de kerk zit, dat je mag horen over de Heer Jezus, over jouw zonde, maar ook over de redder. Dat is een vorm van verkiezing. Wij worden vanmiddag in verbinding gebracht met een verkiezende God, met een liefdevolle God. Ja, zeg je mooi allemaal, prachtig. Dat God zondaren lostrekt en verlost en uit dat duister tot zijn wonderbaar licht trekt. Maar dan heb ik nog wel een paar vragen. Want als God mensen kiest, ja, dan kiest hij niet alle mensen. Het slot van artikel 16 zegt dan ook dat hij anderen laat in hun val en verderf. Ja, zeg je, maar daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want is dat dan niet oneerlijk? Is dat niet onrechtvaardig? Geeft God iedereen wel gelijke kansen? Waarom wordt nou de een wel uitgekozen en de ander niet? Waarom maakt de Heer onderscheid? Nou, dat is een herkenbare vraag die je stelt. En dat is ook een hele begrijpelijke vraag. Maar als je die vraag stelt, moet je dus wel goed doordrongen zijn en goed beseffen wie wij, wie ik, wie jij bent geworden door de zonde. Dan moet je wel even heel goed letten op je positie. Wij hebben ons bij God vandaan gezondigd, bewust. Zie je die laatste woorden in artikel 16 staan? God kiest mensen uit. Hij laat anderen in hun verderf. Dat wil dus niet zeggen dat God ook heel bewust mensen gaat verwerpen. Nee, hij laat ze waar ze zichzelf hebben gebracht. Maar ik vraag vooral nog even de aandacht voor die laatste woorden. Waar staat, God laat mensen in hun verderf waar zij zichzelf geworpen hebben. Wij zijn geen slachtoffers. Heel bewust hebben we God onze rug laten zien. Kijk, als we dat niet erkennen, dan moet je niet gaan praten over de verkiezing. Dan bijt je je tanden erop stuk. God heeft het volste recht om ons niet te trekken en niet te verlossen. Bent u het daarmee eens of niet? Erken je dat? Wees eens heel eerlijk. Kijk, wij mensen in de 21ste eeuw, levend in het vrije Westen, we zijn heel druk bezig met onze rechten. Ik heb recht op een uitkering. Ja, als je vader en moeder bent geworden en je krijgt er opnieuw een kindje bij, ja, dan heb je recht op meer kinderbijslag. Ik heb recht op vrijheid van meningsuiting. Ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. En natuurlijk, er is allemaal niks mis mee. Maar het gevaar is dat we ook richting de grote en heilige God ons gaan gedragen als mensen die denken overal recht op te hebben. Wees eens heel eerlijk. Denkt u stiekem toch niet dat u recht hebt op vergeving van zonde? Ik denk het stiekem eigenlijk wel. Maar God, ik kan hem niks verwijten. Helemaal niets. Als hij mij niet trekt. En niet verlost. Hij heeft het recht om mij te laten liggen waar ik mezelf gebracht heb. Mag hij niet doen met zijn maaksel wat hij wil? Kijk, beste jongelui, als iemand veroordeeld is en straf verdiend heeft, kijk, dan kan hij zeggen tegen de rechter, ja, u bent verplicht om mij vrij te spreken. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daar heeft hij toch helemaal geen recht op. Je wordt er geen onrecht aan gedaan als jij straf verdient en de rechter geeft jou die straf. God doet ons geen onrecht als hij ons laat in het verderf waarin we onszelf hebben gebracht. Jonathan Edwards, een bekende Amerikaanse dominee uit de 18e eeuw, die schrijft ergens: wij verwierpen God. Zou God dan verplicht zijn om ons aan te nemen? Wij verkiezen de duivel. Is God dan verplicht ons te verkiezen? Wij doen God kwaad. Is hij dan verplicht om ons goed te doen? God is niet verplicht. We kunnen hem niets verwijten. Kijk, als God je dat laat zien, dat je helemaal geen rechten hebt, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je je niet verwonderen over de verwerping. Dan ga je niet verwonderen dat God mensen laat liggen waar ze zichzelf gebracht hebben. Nee, dan ga je verwonderen dat er een God is die kiest. Hoe is het mogelijk dat God zondige mensen uitkiest, trekt, verlost, zalig maakt? Dat is zijn barmhartigheid. Dat is zijn liefde. Ja, zeg je, maar hoe weet ik nou wie God kiest? En nog wat persoonlijker, hoe weet ik nou of ik uitverkoren ben? Kun je dat trouwens wel weten? Hoe dan? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het juiste zicht op de verkiezing. Ja, het is heel belangrijk dat we op een goede manier over de verkiezende God spreken. En de enige goede manier om erover te spreken is vanuit het geloof. Wij geloven. Hey, als jij nog niet gelovig bent, als u nog niet oprecht door het geloof verbonden bent aan de Heere Jezus, dan kunt u niet over de verkiezing spreken. Moet u dat ook maar niet doen. Je kunt er alleen op een goede manier over spreken vanuit het geloof. En artikel 16 gaat ons daarin voor. Wij geloven. Kijk, als je gaat redeneren, dan kom je op een dwaalweg. Nee, dat hoor je mensen heel vaak doen. Dan zeggen ze, ja, je kunt er eigenlijk niks aan doen, of je nou wel uitgekozen wordt of niet. En als je er dus niks aan kunt doen, dan maakt het ook niet uit hoe je leeft. Het maakt niet uit hoe je leeft, want als God jou heeft uitverkoren, nou, dan kom je er vroeg of laat toch wel. En als God je niet uitverkoren heeft, dan kun je van alles gaan doen. Dan kun je de Bijbel stuk lezen, dan kun je 5 uur per dag gaan bidden, dan kun je, vergeef me de uitdrukking, op je handen gaan staan. Maar het helpt allemaal niks. Het helpt allemaal uiteindelijk niks, want dan gaat God gewoon aan je voorbij. Dan heeft hij geen oog voor je. Er zijn mensen die op deze manier redeneren. Maar u hebt hopelijk wel door dat de Bijbel er zo niet over spreekt. Niemand kan straks, als die staat voor de rechterstoel van God, zeggen, ja, dat ik niet gelovig ben, dat is ja eigenlijk uw eigen schuld. Maar u hebt mij niet uitgekozen, dus ja, u kunt mij niks verwijten. Ja, als dat dus niet de goede manier is om over de verkiezing, over de verkiezende God te spreken en ermee om te gaan, hoe krijg je dan wel het juiste zicht op de verkiezing, het juiste zicht op mijn verkiezing? Nou, gemeente, dan moeten we heel goed kijken naar de Heer Jezus Christus. En in dit artikel staat 4 regels van onderen een heel belangrijk zinnetje, dit zinnetje. Dat God verkiest in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking van onze werken. Dus God verkiest in Christus. God heeft uitverkoren in Christus. En zet daar vanmiddag maar een hele dikke, dikke streep onder. Want alleen zo, als we met geloofsogen letten op de Heer Jezus, krijg je het juiste zicht op de verkiezende God. Want God verkiest niet buiten de Heer Jezus om. Hoe kun jij zeker worden van jouw verkiezing? Moet je dan een stem horen uit de hemel? Moet je dan een hele bijzondere, aparte, geestelijke ervaring krijgen? Gaat het erom dat je een heel bijzonder gevoel krijgt en dat je dan kunt weten, ja, ik ben ook uitverkoren? Hoe kan je zeker worden van je verkiezing? Ik zeg niet dat God die dingen niet kan gebruiken, maar je wordt zeker van je verkiezing door te letten op de Heer Jezus. Zit je wel eens met die vraag, ben ik uitverkoren? Heeft God mij ook gekozen? Wil je het antwoord hebben op die vraag? Dan moet je die vraag, ben ik uitverkoren, veranderen in de vraag, geloof ik in de Heer Jezus Christus? Want wie in hem gelooft, oprecht gelooft, is uitverkoren. Zie op Christus. Want bij het kijken naar Christus, die hangt aan dat vloekhout op Golgotha, valt de beslissing. Je ziet alles in hem of niets. Je ergert je aan het kruis van Christus of je buigt ervoor. Je vindt het allemaal dwaasheid, het laat je koud, of het is de wijsheid van je leven. Nou zeg maar, wie Christus voor je is, en ik zal zeggen of je uitverkoren bent. Kijk, als het evangelie openvalt en je de Bijbel gaat lezen, en woorden van God die komen bij jou binnen, als het evangelie van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd je verkondigd wordt, en het raakt je en het verbreekt je, en je wordt zondaar voor God en je komt aan zijn voeten, en je komt in de verwondering en je gaat smeken om genade, en je hebt het verlangen om voor hem te leven en je wilt hem de aanbidding brengen, dan is dat omdat je bent uitgekozen. Je met een geloofsoog kijk naar die doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. Die mag weten, mijn naam staat geschreven in zijn hand. Die staat geschreven in het boek des levens. Calvijn heeft zo schitterend gezegd dat Christus de spiegel is van de uitverkiezing. Want kijk, dat boek van de uitverkiezing, dat kunnen wij niet inkijken. Wil je weten of je uitverkoren bent? Nou, je kunt niet zeggen, ga ik even kijken in het boek des levens of mijn naam ertussen staat. Wij weten niet welke namen erin staan geschreven. Dat is voor ons verborgen. Dat ligt achter ons. Hè, in de eeuwigheid. Dat ligt achter ons. Maar jongelui, hoe kunnen jullie, als je de auto van je vader meekrijgt, en je gaat erin rijden, hoe kan je weten wat er achter je gebeurt? Nou, je hebt geen ogen in je achterhoofd. Je hebt wel een spiegel. Een binnenspiegel. En een buitenspiegel. En als je in de spiegel van de auto kijkt, dan zie je wat er achter je gebeurt. Nou, Christus is zo'n spiegel. Als ik zie op hem met ogen van het geloof, dan zie ik dat hij zijn armen wijd nodigt en zondaren lokt. Ik hoor hem zeggen, kom tot mij. Alle einden der aarde. En als ik dan tot hem vlucht, omdat ik hem nodig heb voor de schuld van mijn leven, omdat ik niet buiten hem kan en wil leven, dan is dat, als dat oprecht is, een teken dat ik uitverkoren ben. Want wie op de Heer Jezus ziet, die mag in die spiegel Gods eeuwige liefde zien. Die is te ontdekken als je op hem ziet. Kijk, als je zit met die vraag, ben ik uitverkoren? Dan moet je op Christus zien, bij hem zijn. Want het geloof in Christus is je zicht op je uitverkiezing. En daarom is alle prediking, de eeuwen door, prediking tot geloof in de Heer Jezus Christus. Niemand in de Bijbel, de Heer Jezus niet, de discipelen niet, de apostelen niet, de evangelisten niet, die hebben als volgt gepreekt. Ja, er is een God die verkiest en je moet er maar proberen achter te komen dat je in het boek des levens staat. Zouden jullie wel uitverkoren zijn? Dat is de vraag. Nee, elke keer weer werd de boodschap op het hart afgevuurd. Van zondige mensen die van God zijn afgevallen. Die op weg zijn naar het oordeel van God. Maar midden in die barre werkelijkheid mag de Heer Jezus verkondigd worden als een volkomen zaligmaker. In hem is er volkomen verlossing mogelijk voor een ieder. In hem komt God heel dichtbij je, opent hij zijn armen, zijn liefdesarmen, zijn liefdeshart. En wie tot hem komt, die wordt niet weggestuurd. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Maar wie hem verwerpt, wie in ongeloof aan de Heer Jezus voorbij gaat, ja, op hem en op haar rust de toorn van God. Iedereen is bij hem welkom. Maar de prediking die uitgaat, heeft tweeërlei effect. En de een valt ervoor. En die klampt zich aan Christus vast. En die gaat roepen om genade. Die gaat verlangen hem te dienen. En een ander, ja, die had zijn neus ervoor op. En die bedankt ervoor. En die ziet helemaal geen waarde in de Heer Jezus. En die sluit zich voor Christus reddend handelen af. Dat is niet de schuld van God. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. God roept ons wel gemeend, dat is geen spelletje bij hem. U zit hier niet voor, ja, voor niks als u niet uitverkoren zou zijn, zeg maar. God roept ons wel gemeend naar hem toe. Weet je wat Calvijn zegt, mag ik nog iets van hem doorgeven? Hij zegt, ik zend de mensen in geen geval naar Gods verborgen verkiezing om vandaar redding te verwachten. Nee, ik beveel ze, zegt Calvijn, rechtstreeks naar de Heer Jezus te gaan. En wie het heil is voorgesteld dat anders in God verborgen zou zijn gebleven. En wie die verborgen wil van God wil ontdekken, zegt Calvijn, die moet naar de Heer Jezus toe gaan. Want daar ontmoet je God, is een verkiezende liefde. En daarom ga naar de Heer Jezus toe. Als je worstelt met die vraag, ben ik uitverkoren? Hoor ik er echt bij? Zoek je behoudenis, zei von Staupitz tegen Luther. Niet in jouw goede werken, niet in de uitverkiezing. Maar zoek je houvast in de wonden van Christus. Want buiten Christus om is de verkiezing een muur waarop je stuk loopt. Maar met het zicht op Christus ga je jubelen over God die verkiest. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de jubel over de verkiezing. Want ja, dat gebeurt hè, in de Bijbel. Er wordt niet gezucht over de verkiezing van God. Ja, moet je er nou toch mee aan? Er is een God die kiest. Nee, er wordt in de Bijbel gezongen over de verkiezing. Neem nou even ze een, het hoofdstuk, dat we althans een stukje wat we samen hebben gelezen. Dat is een loflied op de verkiezende God. Paulus die kijkt naar de Heer Jezus Christus en hij zegt, ik kan het niet begrijpen. Ik ben gekozen door God in Christus. Voor de grondlegging van de wereld al heeft God mij uitverkoren. En dat is niet omdat God van tevoren zag. Ja, maar dat is wel een bijzonder mens, die Paulus. Nou, die ga ik uitkiezen. En vers 4 maakt heel veel duidelijk. God heeft niet gekozen, uitverkoren, omdat u heilig was. Omdat u heilig was. Maar hij heeft je uitgekozen, omdat... Zegt Paulus, opdat je heilig zult zijn en smetteloos in de liefde voor God. God kiest er niet omdat hij hem geloof voor zag. Het is niet zo dat hij wist, oh ja, die jongen gaat geloven, dat meisje ook, die man ook, die vrouw niet en die man ook niet. En nee, het is niet zo dat hij wist dat ik ging geloven en dat hij me daarom heeft gekozen. Als God mij ging kiezen omdat ik ging geloven, dan wordt niemand behouden, want er is niemand die God zoekt. Niet één mens. Het is uit genade, uit goedheid, dat God redenen neemt uit zichzelf en zondaren gaat redden. Ik kies hem niet, hij kiest mij. Dat zegt Jezus toch zelf, jullie hebben mij niet uitgekozen, jullie hebben mij niet uitverkoren... Maar ik heb u uitverkoren. Ik beslis uiteindelijk niet om te gaan geloven. Maar de Heilige Geest schenkt mij geloof om te geloven. Dat is Gods gave, zegt Paulus in het volgende hoofdstuk in Efeze 2. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad, zegt Johannes. Maar mag ik het heel eenvoudig zeggen vanmiddag? Ik ben van hem gaan houden. En weet je hoe dat komt? Aan wie dat te danken is? Dat is te danken aan genade alleen. Dat is te danken aan die trekkracht van God, van de Heilige Geest. Dat is te danken aan de verkiezende God. Waar heb ik dat aan verdiend? Zing je vanmiddag mee? Zing je vanmiddag mee? Een lofzang op de verkiezende God. Want dat is zo troostvol dat God kiest. Want als hij je kiest, dan lig je behoud vast. Eeuwig vast in hem, dan hangt het niet van jou af. Want kijk, vandaag ben ik zus en morgen ben ik zo. Vandaag mag ik misschien vol overtuiging de Heer Jezus volgen, maar morgen glijd ik zomaar weer uit. En als het dan van mijn houvast en van mijn geloof zou afhangen, dan is het over en uit. Vandaag mag ik misschien roemen in God, maar morgen is die toon mij misschien wel te hoog en blijft mijn mond dicht. Maar nu ligt het vast in hem. Ik ben in zijn keus geborgen. En hij laat niet losvaren de werken van zijn handen. En hij voltooit dat goede werk dat hij begonnen is te doen tot op de dag dat hij terugkomt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, er zijn heel veel beschuldigingen in te brengen tegen mij, maar het snijdt geen hout als ik in Christus ben. En dat is zo troostvol, want bij al je zwakte en bij al je aanvechtingen en bij al je depressies, als je de dingen niet meer kunt overzien, zelfs als je de dingen niet meer goed kunt vasthouden en je gedachten minder worden, je dementerend wordt, houdt God mij vast. Ik lig voor zijn rekening. En gelovigen zingen een lofzang op God die kiest. U bent het die mij verloste. U bent het die mij trok. U bent het, zegt die dichter van Psalm 40... die mij uit een kuil vol kolkend water omhoog hebt getrokken en vast hebt gezet op een rots. Zie je wat er gebeurt? Het oog gaat omhoog in verwondering. En de knieën buigen zich in aanbidding. En de vinger die wijst, het is door u alleen, om het eeuwig welbaar. Wie krijgt alle eer? God krijgt alle eer, alle aanbidding en alle dank. Dat ik bij hem hoor, dat is 100% genade. En daar wil ik hem 100% voor danken. Zing je dit lied mee vanmiddag? Omdat je mag weten, God heeft mij ook gevonden. Hoe heeft hij je gevonden? Nou zeg eens, hoe vond God je? Nou, de een zal zeggen, oh, ik zal het je vertellen, ik was heel ver bij God vandaan. Ik zette de bloemetjes buiten. Maar die preek, dat woord. Het was klaar. Ik boog. En een ander zegt, ik was heel vroom. Ik wist precies hoe God een mens bekeerde. Maar daar ging een heel groot kruis doorheen. En nog weer een ander hoor ik zeggen. Ik was kerkelijk en aan de buitenkant zag het er allemaal prima uit. Maar toen die ene gebeurtenis, toen was het over en uit. Toen kwam God mijn leven binnen en ik boog. Zult u dan niet vergeten waar God u opgehaald heeft? Dat hij je met twee handen heeft vastgepakt. Terwijl het kruis van Christus hoog werd opgeheven. Dat maakt ootmoedig. Dat brengt je tot aanbidding. Of niet? Of vlug je weg? En ben je bezig om verloren te gaan? Nee, dat kun je niet op rekening schrijven van God. God roept je vanmiddag. Door de prediking heen, naar zich toe. En daarom vlucht tot hem die jouw eeuwig geluk op het oog heeft. De Heere, die roept jullie. En hij heeft je geroepen toen je gedoopt werd. Zoals hij ook Maartje vanmiddag roept. En jullie mogen daarvan vertellen als ouders. En daarbij pleiten op Gods belofte dat zij een erfgenaam mag zijn. En straks mag horen bij de gemeente van de uitverkoren. Of verlamt het onderwerp van de verkiezingen? En zeg je, ja, ik kom er gewoon niet uit. Voor mijn gevoel klopt het niet. Nou, je komt er ook niet uit. En je krijgt het ook niet rond, want de Bijbel zegt, als jij verloren gaat, is dat 100% eigen schuld. Als jij gered wordt, is dat 100% genade. Dat heb je alleen te danken aan God. Dat krijg je ook niet rond met je verstand. Maar geef het uit handen. En vlucht tot Christus. En nee, het is niet de bedoeling dat je met de handen in het haar gaat zitten. En dat je zucht en dat je puft. En dat je zegt, ja, de verkiezing. Het is niet de bedoeling dat het een struikelblok voor je is. Maar het is de bedoeling dat het een bron van troost voor je is. Het is de bedoeling dat je gaat zingen over een God die genadig is. Kiest en die ons op het oog geeft. Ja, echt, dat je vanmiddag hier bent, dat is het bewijs. Dat er vanmiddag een kindje van de gemeente gedoopt werd, dat is het bewijs dat God ons geluk op het oog heeft. Hij is de betrouwbare. Hij meent het echt. Je kunt op van hem op aan. En nee, de verkiezing is niet om iets mee te beginnen, maar dat is om ermee te eindigen. De Engelse predikant Spurgeon, die vertelt ergens over de ingang. Over Een poort die toegang geeft tot het Rijk van God. Die toegang geeft tot het eeuwige leven. En hij zegt, weet je wat er boven de ingang staat geschreven met grote letters? Hij zegt, er staat op. Wie tot mij komt, zal ik niet terugsturen. Die zal ik geenszins uitwerpen. Klopt. En u zal worden opengedaan. Zoek. Je zult vinden. Bid, je zult ontvangen. Nou zegt Spurgeon, als je dan komt, getrokken door de lieflijke nodiging, door die woorden boven de ingang van het koninkrijk van God, en je gaat naar binnen, wat moet je dan doen? Dan moet je terugkijken, omhoog kijken, naar datzelfde bord. Weet je wat er aan de binnenkant geschreven staat? Ik, de Heere, heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Het is Gods liefde die trekt, verlost en redt. Ja, maar wie zijn de uitverkorenen dan precies? Dat is voor ons verborgen. En daarom, het begint voor ons niet met de verkiezing, voor God wel. Maar bij ons begint het met de roeping. En nee, we moeten niet met de handen over elkaar gaan zitten en zeggen, ja, nou ja, als God mij uitgekozen heeft, dan kan ik er ook niet zoveel aan veranderen. Dan kom ik er wel. Ben ik niet uitverkoren, nou dan kom ik er niet, wat ik ook probeer. Nee, God vraagt van ons niet over elkaar geslagen armen, maar uitgestrekte armen. Bedelaarshanden. En zulke handen vult hij met genade. Je mag echt doen wat die ene vrouw deed. Het zal dogmatisch niet kloppen, nee, het klopt ook niet, maar het maakt even niet uit wat mij betreft. Die ene vrouw die zei, ja, ik weet niet of ik in het boek des levens sta. Ik kan niet in dat boek kijken. Maar ik zou er zo graag in willen staan. En ze bad tot God en zei, Heere, als ik er nog niet in sta, schrijf me er dan alsjeblieft nog bij. En dat zal dogmatisch niet kloppen. Maar het is wel een gebed om mee te nemen, mag je gerust bidden. Heere, schrijf me erbij. Jullie hebben Maartje aangegeven bij het gemeentehuis. En ze is ingeschreven in het register van de gemeente. Ze is een echte inwoner van Urk. Maar je mag gerust bidden, Heere, laat ze ook inwoner van uw rijk zijn. Schrijf haar in. Schrijf al onze kinderen bij. En ons als ouders inclusief. Zo'n gebed wijst God niet af. Daarom ga nou niet redeneren buiten het geloof om. Maar vraag om de leiding van de Heilige Geest. Begin niet bij de verkiezing. Want dan lijk je op die man die in het donker liep. Ja, hij liep op een donkere weg, kwam een auto aan, felle koplampen aan. Hij keek in die felle koplampen van die auto die steeds dichterbij kwam. En toen werd hij verblind. Heb je wel eens in een felle lamp gekeken? Ja, dan word je verblind, dan zie je niks meer. Maar als je op diezelfde weg loopt, met de koplampen achter je, ja, dan krijg je zicht over je weg. Het juiste licht. Wie zonder geloof zicht wil krijgen op de verkiezing, wordt erdoor verblind. Maar wie er in het geloof achteraf zicht op krijgt, die ziet zijn geloofsweg verlicht. En die ervaart het als een groot wonder dat God naar hem heeft willen omzien. Dat hij afgedaald is zo diep, zo oneindig diep, om je op te halen. En dat ik me door hem mocht laten meenemen. Kijk naar hem, naar Christus, die als een verworpene hing aan het vloek aan. Om mensen op Urk te kunnen aannemen. En ziende op hem, ga ik door het geloof hem roemen. Want eer ik was geboren, heeft zijn liefde mij verkoren. En daarom verheerlijk hem. Hoe je dat doet? Door te gaan zingen, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Wat zeg je? Aan wie dat te danken is? Nou, laat de dichter het maar zeggen. Door u. Door u alleen. Omdat u de verkiezende God bent. Vanwege uw welbehagen. Amen.